Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar, wat goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over anticonceptie. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Anne Vervoort. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Anne, heel goed dat we deze podcast opnemen. Duidelijkheid over anticonceptie, van begin tot eind gaan we dit helemaal bespreken. Maar eerst ga ik jou even voorstellen. Jij bent huisarts en jij bent ook voorzitter van de expertgroep seksuele gezondheid. Nou, jij bent wel de persoon om hierover te vertellen. We gaan alle soorten anticonceptie af, ja, dus dan kan het een wat langere podcast worden. Eerst gaan wij het hebben over de vragen die jij jezelf als luisteraar zou moeten stellen. Wat vind jij nou eigenlijk belangrijk in anticonceptie? Want de verschillende soorten anticonceptie hebben allemaal verschillende soorten kenmerken. En dat maakt uit voor jou wat jij als luisteraar belangrijk vindt. Dus daar gaan we het zo meteen eerst over hebben. Vervolgens, iedereen weet dat natuurlijk eigenlijk wel, maar het is toch goed om dat te benoemen. Hoe word je nou eigenlijk zwanger? Want dat is de kapstok voor de verschillende anticonceptiemiddelen. En al die anticonceptiemiddelen die gaan we bespreken met de volgende kenmerken. Van, wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de voor- en de nadelen? Hoe veilig is het? Hoe betrouwbaar? En wat zijn de mythes en de verhalen die de ronde doen? En kloppen die? Omdat dit heel veel informatie is, hebben we besloten om deze podcast in twee delen te doen. Dus ten eerste over de hormonale anticonceptie. En het tweede deel is over de niet-hormonale anticonceptie. Het is wel verstandig om dit deel 1 om daarbij te beginnen. Want daarin beginnen we met het algemene verhaal ook. Goed. Gaan we daar eens mee beginnen, ja. Met dus dat eerste stukje. Wat zijn nou de vragen die je zelf als luisteraar zou moeten stellen als je het hebt over anticonceptie?
Belangrijk om jezelf af te vragen is, wat zijn de kenmerken van anticonceptie die ik op dit moment in mijn leven belangrijk vind? Gaat het over betrouwbaarheid, om de kans op zwangerschap te voorkomen? Gaat het om het regelen van mijn menstruatie of de cyclus? Hoe gevoelig is mijn lichaam voor hormonen? Hoe ben ik in staat om een methode op te volgen? Er op tijd aan te denken? Hoe belangrijk is het gebruiksgemak voor mij? Dat zijn een aantal vragen die belangrijk zijn, denk ik.
Ja, en als je dan hebt bijvoorbeeld over betrouwbaarheid. Hoe belangrijk vind ik hoe betrouwbaar een methode is? We gaan het hebben per methode over hoe betrouwbaar het is. Maar ik kan me voorstellen dat je als bijvoorbeeld 16-jarige iets betrouwbaarders wil hebben dan dat je 28 en nog niet helemaal daar klaar voor bent, maar wel een vaste relatie. En dan gaat die betrouwbaarheid bijvoorbeeld een beetje schuiven. Hoe belangrijk je dat vindt.
Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten hoe vaak je seks hebt, bijvoorbeeld. Ja. De kans op zwangerschap neemt toe binnen een vaste relatie als je frequenter vrijt. Ja. Dus dat doet er ook toe.
Ja. Zijn er dan nog andere dingen die je jezelf af zou moeten vragen?
Je bent samen met je partner verantwoordelijk voor de anticonceptie. Dus er kan ook een reden zijn dat je samen een andere beslissing maakt. Dus het betrekken van je partner is belangrijk.
Ja, dit zijn een aantal vragen die goed zijn voor jezelf om te overdenken in de keuze maken. En die vragen die zullen we even in een rijtje opschrijven bij de show notes. Zodat je dat nog makkelijk na kan lezen. Dat was het eerste stukje. Het tweede stukje zou het hebben over hoe word je eigenlijk zwanger?
Ja. Ik vind het belangrijk om even stil te staan bij hoe je nu eigenlijk zwanger wordt, omdat het een kapstok vormt voor de kennis over de verschillende methodes om zwangerschap te voorkomen. Het begint eigenlijk allemaal met de eisprong. Eén keer per maand komt er een rijpe eicel vrij uit een eierstok. En die eicel leeft ongeveer 12 tot 24 uur. En alleen in die tijd kan deze eicel worden bevrucht. En je kunt eigenlijk al een paar dagen voor die eisprong zwanger worden. En dat komt omdat zaadcellen 3 tot 5 dagen kunnen overleven in het lichaam van de vrouw. Ze reizen via de vagina en de baarmoederhals naar de eileider. En rond de eisprong wordt het slijm in de baarmoederhals dunner en doorzichtiger. En die vormt een soort glijbaan voor die zaadcellen om daar makkelijk doorheen te komen. Dus op het moment Van die ijsprong verandert het slijm in een soort glijbaan. En daarna, kort na die ijsprong, verandert het slijm ook weer terug in dik en taai slijm. En dan lukt het bijna niet meer.
Ja.
Als een zaadcel de eicel heeft bereikt, dan vindt de bevruchting plaats. Het eigenlijk het samensmelten van het DNA. De bevruchte eicel die deelt zich en die reist naar de baarmoeder. En daar ligt eigenlijk een soort bedje klaar. En daar kan die eicel zich in het baarmoederslijmvlies gaan innestelen. De kwaliteit van dat baarmoederslijmvlies doet ertoe. Hoe mooier het bed, hoe makkelijker het gaat. Ongeveer 6 tot 10 dagen na de bevruchting nestelt het embryo zich in het slijmvlies. En dan begint het lichaam het hormoon, het zwangerschapshormoon aan te maken, het HCG. En dan kun je dat ook terugzien in de zwangerschapstesten. En als er nou geen bevruchting is, dan daalt het progesteron. Wat er dan voor zorgt dat het slijmvlies weer loslaat. En dan begint de menstruatie. En dan begint het hele verhaal weer opnieuw.
Ja, dus je benoemt allemaal soorten facetten die in die bevruchting plaatsvindt. En ja, dat is dus de kapstok voor zometeen voor de methodes.
Ja.
Ja. Nou ja, je hebt al een aantal hormonen genoemd.
Ja.
Het zwangerschapshormoon, daar willen we dus eigenlijk niet aankomen. Want dat is het bewijs dat iemand zwanger is.
Ja.
Maar daarvoor, je noemt al progestageen, progesteron, oestrogeen heb je niet genoemd, maar dat is daarvoor ook.
Ja.
Maar ja, dat zijn de hormonen die nodig zijn om het allemaal voor elkaar te krijgen. Dat een eitje gaat springen en dat er dus een bevruchting plaats kan vinden.
Ja.
Dus de eerste bespreking is logischerwijs de hormonale anticonceptie. En dan beginnen we bij wat genoemd wordt de combinatiepil. Dat is een pil, bestaat uit 2 hormonen, progestageen en het oestrogeen. En hoe werkt het eigenlijk, de pil?
De pil heeft 2 verschillende hormonen. Het belangrijkste hormoon waarmee je de zwangerschap voorkomt zijn de progestagenen. De belangrijkste werking van de pil is dat het voorkomt dat er een eisprong plaatsvindt. He, dus die overstemt de eigen hormonen, zodat die eisprong er niet komt.
Ja.
En zonder rijp eitje kun je niet zwanger worden.
Ja.
Daarnaast zorgen de hormonen ervoor dat het baarmoederslijm ook minder toegankelijk is. He, dus minder glibberig is.
Minder de glijbaan, zoals
minder
je zei.
De glijbaan, inderdaad. En dat het bedje waar het eitje zich wil innestelen ook minder geschikt is. Dus minder dik is.
Ja.
Dus dunner, baarmoeder, slijmvlies.
Ja, ja, en dat kan je ook merken tijdens de menstruatie. Dat het baarmoederslijmvlies dunner is. Want doorgaans zijn dames die de pil gebruiken minder fors ongesteld. Hè?
Ja, klopt. Ja.
Ja. Ja. Dat is dus hoe het werkt. Wat zijn nou de voor- en nadelen? Begin eens bij de voordelen.
Voordelen zijn dat je regelmatig je menstruatie kan laten komen. En dat je minder bloedverlies hebt. En bij veel vrouwen ook minder pijn. En soms zelfs minder acne. En je kunt ervoor kiezen wanneer je gaat menstrueren door bijvoorbeeld de pil door te slikken tijdens je vakanties.
Ja. Ja, en dan hoor ik best wel vaak ook in de spreekkamer dat ze daar bang voor zijn en dat het slecht voor je lijf is om door te slikken. Dat is, ik zou zeggen, een mythe. Kan je daar wat over vertellen?
Het is niet schadelijk voor je vruchtbaarheid op de lange termijn. Het is ook niet schadelijk. Er zijn geen verhoogde risico's op kanker of ontstekingen. Dus ja, je kunt het veilig gebruiken, doorslikken. Daar weten we al heel veel over door de jaren heen.
Ja. Dus hoe komt dat toch dat het bestemd is om te stoppen?
Veel vrouwen die vinden het fijn om een stopweek te hebben, omdat ze het gevoel hebben van dat hun lichaam dan tot rust komt. Of dat ze bloeden erbij vinden horen.
Het is een beetje ook hoe het ontwikkeld is. Hè? Hoe lang geleden is het? In de 50 jaren, 60 jaren? Ja, dat het ontwikkeld is en dat je eigenlijk ook bepaalde groeperingen mee moest krijgen. Dus het blijven bloeden maandelijks was toen belangrijk. Maar het is dus helemaal niet nodig om maandelijks te bloeden.
Sterker nog, als je zwanger bent, bloed je ook een aantal maanden niet.
Nee.
En als je borstvoeding geeft, kan je menstruatie ook heel lang uitblijven. Dus dat is niet bijzonder voor het lichaam.
Nee.
Niet schadelijk.
Nee. Het kan niet altijd, hè, doorslikken. In die zin, dat er komt op een gegeven moment een soort spotting, doorbraakbloeding.
Ja, dat heeft te maken met dat hormonen de stevigheid van het baarmoederslijmvlies kunnen gaan beïnvloeden. Het baarmoederslijmvlies, de binnenwand van die baarmoeder, die laagje wordt dunner. En soms wordt het zo dun dat het ook minder stevig is en makkelijker tussentijds een beetje afbrokkelt.
Ja.
Dus dat sommige vrouwen zijn daar gevoelig voor.
Ja, ja. En dan moet je dus eigenlijk dan stoppen met de pil om een soort van weer overnieuw te beginnen. Dus dan even weer een week. Of doe je dan korter stoppen met de pil?
Een stopweek, ja, dat is gangbaar. Maar het is dus een soort bijwerking die niet schadelijk is. Je kunt het ook accepteren dat het zo is als je dat weet.
Ja.
Hoef je niet per se daarop te handelen.
Ja.
Het zegt ook niets over de betrouwbaarheid op dat moment.
Ja. Nee, maar dan dus wel weer na een week sowieso starten. Want dan gaat hij weer de ovulatie van de volgende cyclus tegenhouden.
Ja,
ja.
Ja, want als je, ja, ik vraag wel eens in de spreekkamer van hoe lang denk je dat een stopweek duurt? En dan kijken mensen mij wel eens gek aan. Dan zeg ik, nou, het is gewoon heel erg belangrijk om dus niet langer dan 7 dagen te stoppen als je nastreeft om niet een eisprong te krijgen.
Ja.
Hè, want sommige eitjes zijn gewoon eigenwijs en die komen dus al heel snel vrij.
Ja. Dus een stopweek niet langer dan een week.
Ja.
Zijn er nog meer voordelen van de pil?
Er zijn vrouwen die zich daar qua stemming ook stabieler doorvoelen. Dus dat kan een voordeel zijn.
Ja,
ja
want die stemming die, als je gewoon een fysiologische, gewoon je normale eigen cyclus hebt, dan is de stemming, kan voor de menstruatie uiten en ook tijdens de menstruatie, kan wat minder zijn. Hè? Dan gaan al die hormonen zakken en dan kan je daar last van hebben.
Ja.
Maar als je die zelf dus met de pil stabiel houdt, dan kan je daar minder die wisselingen klachten van hebben.
Dus niet iedereen is even gevoelig voor die wisselingen, maar als je dat wel hebt, dan kan dit een manier zijn om die wisselingen eigenlijk op te vangen.
Ja. Ja, en ook nog voor endometriose, hè? Is het ook het eerste en beste medicijn om mee te starten?
Belangrijk medicijn.
Ja,
ja.
En daarvoor verwijs ik graag naar de podcast over endometriose. Dat is ook een heel mooi gynaecologische podcast. Ja. Hebben we dan alle voordelen besproken?
Het is een belangrijk gemak dat je zelf kan starten en stoppen wanneer je dat zelf wil. Dus dat is een belangrijk gemak.
Ja.
Veel vrouwen overhoor.
Ja.
Ja.
Ja, je kan gewoon voor een half jaar even dit slikken of voor een maand. Of, het is heel makkelijk te starten en ook weer te stoppen. Ja. Dit zijn de voordelen. Er zijn uiteraard ook nadelen. Vertel eens.
Net zoals de voordelen kun je denken van als ik er iedere dag aan moet denken om die pil in te nemen, dan kan het ook wel eens fout gaan.
Ja.
Of ik vind het gewoon helemaal niet leuk om daar iedere dag aan te denken.
Ja. Ja.
Dat is een nadeel. Er zijn bijwerkingen. Met name als je start aan de pil kun je meer last hebben van bijwerkingen. En dat verschilt van mens tot mens hoeveel last je daarvan hebt. Maar belangrijke bijwerkingen die we vaak horen zijn hoofdpijn, stemmingswisselingen, gevoelige borsten. En er is ook een licht verhoogd risico op trombose.
Ja. Dus daarbij is belangrijk, wat komt er in de familie voor qua risico op trombose? Of wat heb je zelf gehad qua trombose? Dat is een bloedpropje in de kuiten of in de longen.
Ja.
Dus dat is goed om dan ook te realiseren bij jezelf. Ja. Nog meer nadelen?
Nou, we hadden het net al over dat kleine beetjes bloedverlies, hè, die spotting. Dat is, dat is een van de bijwerkingen. Dat kunnen sommige mensen ook vervelend vinden.
Ja. Ja.
Dat komt wel ook regelmatig voor.
Ja.
Ja.
Het komt echt veel minder voor als je een regelmatige stopweek hebt, hè?
Ja.
Ja.
Ja, dan kun je dat eigenlijk op die manier ondervangen.
Ja.
Dus dat,
Ja, het is wel goed om te zeggen, wat je zegt, heel veel bijwerkingen zijn er in het begin. Dan moet je lijf er even aan wennen.
Ja.
Want er gaan ook best wel veel verhalen de ronde op, met name social media.
Mm-hmm.
Dat de nadelen vooral de aandacht krijgen. Terwijl natuurlijk, het is eigenlijk gewoon een prachtig middel om zelf grip te krijgen op je vruchtbaarheid.
Ja,
ja.
Ja, er zijn ontzettend veel verhalen over de pil en over hormonen toevoegen aan je lichaam die je niet zelf hebt gemaakt. Maar ja, we weten dus eigenlijk al door tientallen jaren wat de effecten kunnen zijn. En dat er toch heel veel voordelen zijn aan de pil. Dat wordt soms overstemd door wat je op social media ziet.
Ja, want laten we meteen eens gaan naar al die de mythes, de verhalen die daar rondgaan. Ja. Je hebt er net al een paar gezegd over doorslikken. Dat hebben we dus nu besproken. Ja. Dat is niet gevaarlijk.
Nee.
Dat doet niks met je vruchtbaarheid.
Nee.
Geeft geen verhoogd risico op kanker. Überhaupt het gebruik van de pil geeft geen verhoogd risico op onvruchtbaarheid en op kanker.
Ja.
Al wordt het natuurlijk een iets ander verhaal als je na je 40ste nog de pil gebruikt voor lange duur. Dan wordt het wel, daar moet je goed mee in overleg met je dokter hoe die periode aan te pakken. Maar daarvoor heeft het geen verhoogd risico.
En dus met name geen verhoogd risico als je het niet langer dan 5 jaar achter elkaar gebruikt. En jongere vrouwen hebben sowieso een laag risico op kanker. Dus dat is belangrijk.
Ja. En zijn er dan nog meer mythes die eronder doen?
Ja, een mythe die je hoort gaat over seksueel verlangen en de pil.
Mm-hmm.
Dat,
libido.
Ja. Ik noem even het niet libido, want het eigenlijk het woordje libido suggereert dat het heel dat je het hebt of niet hebt. Maar eigenlijk gaat seksueel verlangen hangt van heel veel verschillende dingen af.
Mm.
En de pil kan je seksuele verlangen wat dempen, doordat het testosteron in je bloed wat kan verlagen. Maar zoals ik al zei, er zijn heel veel dingen die invloed kunnen hebben op of je zin hebt in seks, ja of nee.
Ja.
Kijk, als je heel erg lekker in je lijf zit en je geen zorgen hebt over een zwangerschap, dan kan dat weer bevorderlijk zijn voor je ontspanning tijdens het vrije.
Ja.
En zo zijn er heel veel dingen die invloed kunnen hebben op seks. Dus het is belangrijk dat het wel een bijwerking kan zijn. En dat het soms een soort pil ook nog uitmaakt. Maar dat je goed blijft nadenken over welke zaken zijn er nog meer veranderd in mijn leven of hoe ik leef. Die ook invloed kunnen hebben in mijn zin in seks.
Ja. Hey, en hoe betrouwbaar is de pil?
De pil is heel erg betrouwbaar. Als je hem goed inneemt en dus goed snapt hoe die werkt, dan is hij heel erg betrouwbaar. Benadert de 100%, maar niet helemaal.
Nee.
Net niet, zeg maar.
Wat zijn nou dingen die hem onbetrouwbaar maken?
Als je niet op vaste tijdstippen inneemt.
Mm-hmm.
Of nog erger als je hem vergeet.
Mm-hmm.
Ja, dat zijn belangrijke dingen. En braken en diarree maken dat de pil minder lang in je lichaam zijn werkzame stofjes af kan geven. En dat is ook een hele belangrijke om goed in de gaten te houden. Dat als je dus eigenlijk een betrouwbare inname mist, dan moet je alert zijn dat je eigenlijk een eisprong hebt. Dus dan zou je aanvullende vorm van anticonceptie kunnen gebruiken. Of geen seks, of geen penis- en vaginaseks, of een condoom dragen.
Ja. Ja, en nu kom je aan een stukje dat maakt het even wat ingewikkeld bij de pil. Hè? Want dan heb je in de eerste week is het wel heel erg spannend als je dan dingen vergeet of de pil of de diarree hebt. Of, en in de laatste week wordt het dan weer een ander verhaal. Nou, daar zullen we niet helemaal op ingaan, want we willen juist alle anticonceptiemethodes even bespreken. Ja. Maar we zullen een website bij deze podcast zetten van stel dat je hem dan vergeet. Hoe moet dat dan eigenlijk verder? Want dat is wel even, dan moet je even rekenen waar zit je in je cyclus en zo. Maar dat zo werkt dat inderdaad met je betrouwbaarheid. Ja, dus bijvoorbeeld als mensen antibiotica of zo krijgen, vragen ze ook van hoe werkt dat dan? De pil en betrouwbaarheid. Maar als je daar dus die flinke diarree door krijgt, dan gaat de pil de betrouwbaarheid weer naar beneden. De opnametijd wordt minder. Ja. Dus daar moet je wel mee rekening houden.
Ja, precies. Ja, het is een belangrijke. Dan gaat het wel eens mis.
Ja. Ja, en dan heb je ook nog, we noemen het al de hele tijd de pil. Mm-hmm. Maar je hebt het ook in andere vormen. Je hebt een pleister of een ring.
Ja. Dus eigenlijk de hormonale manieren van anticonceptie zijn dus gebaseerd op dat je de eisprong onderdrukt en de vorm die verschilt. Dus een hormoonpleister brengt de hormonen in je lichaam via de huid. En een hormoonprikpil legt een soort reservoirtje in je lichaam wat dan langzaam wordt opgenomen. Een hormoonring die plaats je in de vagina en die wordt daar gedurende de 3 weken opgenomen. Dus er zijn eigenlijk allemaal manieren om hormonen toe te voegen aan je lichaam om de eisprong te onderdrukken.
Hm. Ja. Ja. Ja, want de pleister hoor je niet vaak?
Nee.
Hoe zou dat komen?
Dat ligt ook een beetje aan het gesprek wat je soms met je huisarts voert. Die zijn meer gericht op de pil vaak. En een pleister is belangrijk dat je hem goed plakt. En sommige vrouwen vinden het vervelend om iets op het lichaam te dragen.
Ja, en een ring, dat is eigenlijk gewoon in je lijf dezelfde hoeveelheid hormoon als met een pil. Maar ja, die breng je in en na 3 weken haal je die er weer uit. En dan kan je stopweek beginnen.
Ja, precies. Ja. Ja, of je
gebruikt hem door.
Of je plaatst een nieuwe. Dus dan hoef je eigenlijk maar 1 keer in de 3 weken daar aan te denken. Zeg
ja,
maar.
Ja. En dan heb je de prikpil, je noemde hem al even. Dat is wel echt weer een ander soort. Dat heeft wat andere bijwerkingen, nadelen, voordelen. Kan je dat dus nog eens benoemen?
Dus de prikpil, daar zit alleen progesteron in. En het legt een soort wolkje in je lichaam wat langzaam wordt opgenomen gedurende 3 maanden. En wat eigenlijk 3 maanden lang zorgt dat je geen eisprong krijgt. Voordeel is, je hoeft er minder vaak aan te denken. Nadelen zijn dat je dus wat langer erover doet om daar weer van te herstellen, zeg maar. Dus als je stopt met de prikpil, doet je lichaam er weer langer over om het baarmoederslijmvlies, de binnenkant van je baarmoeder, weer op sterkte te krijgen, zeg maar. Ja. Dat dit makkelijker een zwangerschap kan ontvangen.
Ja. Ja, dus als zodra je start met die prikpil, dan kan het wel even duren. En doorgaans zeggen we dan, het kan wel tot 2 jaar duren dat je onvruchtbaar bent. Ja. Maar daar kan je natuurlijk niet van uitgaan. Dus je moet wel elke 3 maanden die prik krijgen.
Ja.
Om zeker te weten dat je niet vruchtbaar bent. Maar het duurt gewoon wat langer allemaal.
Ja. En dus de bijwerkingen blijven dus ook in je lichaam. Als het niet goed bevalt, dan blijf je de komende 3 maanden daar toch nog last van hebben.
Ja, ja. Met doorbraakbloedingen ook wat vaker, hè?
Ja.
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 Wat onduidelijker wanneer bloedverlies gaat optreden.
Ja, daar heb je dan geen controle op zoals je dat wel zou hebben bij de pil.
Ja. Ja. En de prikpil, die lijkt dan weer een beetje op het implantatiestaafje.
Ja.
En zo'n staafje in de arm.
Mm-hmm. Ja. Ja, vergelijkbaar, hè? Ja, daar hoef je al helemaal niet aan te denken natuurlijk. Dat is een belangrijk voordeel voor sommige vrouwen. Dat je er niet aan hoeft te denken.
3 jaar lang.
3 jaar lang. En dat je dus 3 jaar lang dezelfde mate van bescherming hebt.
Ja, en de implantatiestaafje merkt toch wel veel bloedverlies. De eerste half jaar
rommelig.
Is toch vaak veel bloedverlies.
Ja.
Rommelig, ja, goed woord.
Ja, rommelig is het woord. Denk ik het woord wat daarbij past. Ja. En sommige mensen verdragen dat niet goed. Dus als je dat van tevoren niet weet, dan denk je, oh, dit vind ik niet fijn.
Ja. Ja.
Bijvoorbeeld. Ja. Maar als je weet van, nou, dit hoort erbij, dan kan je er misschien makkelijker je keuze op maken en bij je keuze blijven.
En zo'n implantatiestaafje, dat is iets met een klein apparaatje, breng je dat in de huid? Nou, dat valt wel mee hè, qua gedoe, want dat is even verdoven en dat breng je in de huid. Als die er weer uitgehaald wordt, nou, dat is een klein sneetje, dan haal je het eruit. Ja, dan kan je een klein littekentje van overhouden.
Ja.
En wat gebeurt er dan als je hem eruit haalt? Kan je dan meteen weer zwanger raken? Of heb je ook die langere periode, net als bij die prikpil?
Nee, het verschil is dat op het moment dat je het staafje eruit haalt, dat je eigenlijk de hormonen die vastzitten aan het staafje meteen uit je lichaam hebt.
Ja.
En met de prikpil blijft dat wolkje met hormonen nog een tijdje in je lichaam totdat het helemaal weg is.
Ja.
En het uitwerken van dat wolkje, dat kan langer duren.
Ja, ja. Ja, dus bij een implantatiestaafje eruit halen, dan kan je vrij snel weer zwanger worden.
Ja, enkele weken, ja.
Ja, ja. Deze implantatiestaafje en dat de prikpil, nou, dat heeft dat ene hormoon, de progesteron.
Mm-hmm.
Dat zit ook in de minipil. Dus de minipil klinkt heel mini en klein, light.
Mm-hmm.
Maar dat heeft met name dus maar één hormoon, het progesteron, waar de pil, doorgaans de combinatiepil, er 2 heeft. Oestrogeen en progesteron.
Ja.
Wat maakt dat nou uit? Wanneer zou je nou voor een minipil dan kiezen?
Nou, voor de betrouwbaarheid op het niet zwanger worden maakt het niet uit. Dus dat is een hele belangrijke. De belangrijkste hormoon zit in die minipil. Maar als je die hormonen die er nog extra bij de combinatiepil zitten niet wilt hebben, dan kun je voor de minipil kiezen.
En wanneer zou je die nou niet willen hebben?
Als je gevoelig bent voor die oestrogenen bijvoorbeeld, of als je borstvoeding geeft, dan kan dat een negatief effect hebben op hoeveel borstvoeding je kan geven.
En hoe weet je of je gevoelig bent voor oestrogenen? Heeft dat met stemming te maken?
Of? Dat kan met stemming te maken hebben of met eerdere ervaringen. Dus als je andere vormen van anticonceptie al hebt gebruikt waar oestrogenen in zitten en je daar niet goed op hebt gereageerd, dan kun je op die manier een keuze maken.
Ja. Heeft het nog iets te maken met de tromboserisico's?
Ja. Ja, dus de minipil, daarvan weten we dat er geen verhoogd risico is op trombose. En bij de anticonceptiepil met twee soorten hormonen wel.
Oh, ja.
Een licht verhoogd risico.
Ja. Die minipil, je zegt hij is net zo betrouwbaar. Of hij is betrouwbaar.
Ja.
Maar hij heeft, je moet hem wel wat, nog wat duidelijker, preciezer innemen, hè?
Ja. Ja, dus
is dat voor betrouwbaarheid of is dat voor doorbraakbloedingen?
Dat heeft met de bijwerkingen te maken inderdaad. Met de stevigheid van het baarmoederslijmvlies. Als je twee soorten hormonen gebruikt, dan bouw je eigenlijk gedurende een maand een steviger, rustiger muurtje op dan wanneer je maar één soort hormonen gebruikt.
Ja, ja. Dus je hebt makkelijker doorbraakbloedingen bij de minipil.
Ja.
En daarvoor moet je hem ook gewoon echt heel goed op één tijd of bepaald tijdstip s'avonds innemen of wanneer dan ook.
Ja.
Maar maakt het ook nog uit voor de betrouwbaarheid?
Voor de betrouwbaarheid maakt het niet uit. Ze zijn even betrouwbaar.
Ja.
Maar je moet hem dus op vaste tijden innemen. Dat is belangrijk.
Ja.
Ja.
Nou, dit is al best wel een studie, hè, voor de luisteraar. Verschillende hormonen langs, verschillende methoden om het in te brengen, aan te brengen. Ja. Zijn er nu nog over deze hormonale methodes, missen we nog wat? Missen we nog mythes, fabels?
Gewichtstoename.
Ja.
Er gaan veel verhalen rond over dat je dik wordt van de pil. En een klein beetje gewichtstoename hoort erbij. Maar er gaan wel spookverhalen rond over die pil. Dat je er enorm van aankomt. En dat is niet wat ik zie in de spreekkamer. Dat is niet gebruikelijk.
Ja, eigenlijk wat meer vrouwelijke vormen, hè?
Ja.
Met die hormonen.
Ja.
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 Ja. En wat gebeurt er met dat gewicht als je stopt met de pil?
Ja, dan keer je weer terug naar je oude staat.
Ja,
dus het is iets wat weer weggaat als je stopt.
Ja. Ja, en je begon met de kapstok over zwanger worden.
Ja,
ja, daar is de eisprong. Dat ligt bij de vrouw. Dat heeft de vrouw, dat heeft de man niet. Dus deze hormonen, ja, je kan je afvragen, waarom moet de vrouw dit allemaal slikken en niet de man? Maar ja, een man heeft een eisprong. Dus daar kan je dit niet mee.
Klopt, nee. Ja.
Dat is jammer.
Ja, dat is zeker jammer. Ja.
Ja. En dan wil ik heel graag naar de hormoonspiraal.
Ja.
Ook hormoon, maar toch wel, dat werkt wel op een andere manier dan alle middelen die we net hebben besproken. De hormoonspiraal, vertel eens.
Ja, dus de hormoonspiraal is een soort T-vormig medisch plastic met hormoonbekleding erop, zeg maar. Wat je in de baarmoeder brengt. Dus het geeft de hormonen af op de plek waar ze het moeten doen in de baarmoeder. Dus de blootstelling aan hormonen op de rest van het lichaam is lager bij de hormoonspiraal.
Ja. Ten opzichte van de
ten opzichte
de pil
van
en
de
zo.
Pil,
ja.
Inderdaad.
Ja.
En andere vormen, zeg maar.
Ja, eigenlijk alle andere vormen die we net bespraken, die hebben echt in het hele lijf zitten die.
Ja.
Zo werkt het. En de hormoonspiraal, die doet het met name in de baarmoeder.
Ja.
Maar daar komt ook wat in de bloedbaan.
Nee,
hè?
Er komt inderdaad ook wat in de bloedbaan. En er wordt wel gezegd, anders ongeveer 10% van wat je binnen zou krijgen als je de pil gebruikt.
Ja.
Dus dat is wel dat is een belangrijk verschil. Nog een belangrijk verschil is hoe je het kan gebruiken. En dat is natuurlijk door een plaatsing bij de huisarts.
Ja.
En voor sommige vrouwen is dat een drempel. En voor andere vrouwen die al een kind hebben gehad, vormt dat niet zo'n probleem. Dus daar zit een belangrijk verschil. Omdat het te maken heeft met de gevoeligheid van het kanaaltje naar je baarmoeder toe. Als daar al rek is geweest door een zwangerschap, dan is er vaak minder pijn bij de plaatsing.
Ja.
Het verschilt ook per vrouw hoe gevoelig je daar bent.
Ja, zeker. Ja, merk ik ook hoor, bij het plaatsen van de spiraal. Ja, en je zegt het bij de huisarts, maar het kan natuurlijk op verschillende plekken.
Gynaecoloog, kan.
Ja,
ja, kan ook.
Ja. Maar ja, de methode van plaatsing is in principe overal hetzelfde.
Ja.
Dat is eigenlijk, ja, wat is het, zo'n 10 seconden, 15 seconden wel echt stevige menstruatie. Ja. Pijn
ja.
tijdens het plaatsen van de spiraal. Wat, ja. Ja, zo, wat is het eigenlijk? 2,5 centimeter of zo? Dat ja. teetje wat je dan zei. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat wordt, is helemaal ingevouwen. Dus zo breng ja. je dat naar binnen.
Een soort opgeklapte teetje.
Ja.
Wat dan de pootjes weer uit laat klappen op het moment dat hij in de baarmoeder ligt.
Ja. 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 Ja, en dan is dan die menstruatiepijn. Ja, daar kan je van tevoren natuurlijk een pijnstilling voor nemen en zo.
Ja.
Ja, dat is goed om dat met de huisarts te bespreken.
Ja,
ja, kan een drempel zijn. Om te plaatsen. Ja.
Ja. Ja.
Maar goed gesprek haalt het meestal wel weg, die drempel, merk ik.
Ja, een belangrijk verschil ook weer met deze methode is dat je er, als deze spiraal goed zit, dat je er heel lang plezier van kan hebben. Hè?
Ja.
Dus de hormoonspiraal beschermt tegen zwangerschappen gedurende 8 jaar.
Ja. Ja.
Dat kan heel fijn zijn om dat op die manier te regelen.
Ja.
En veel vrouwen krijgen minder bloedverlies. En sommige vrouwen helemaal geen bloedverlies meer.
Dat is 70%, hè?
Ja.
Geen bloedverlies.
Dat, ja, dat is voor heel veel vrouwen heel erg comfortabel.
Ja, ja.
En dus het, maar het hangt ervan af hoe belangrijk jij het vindt dat er bloedverlies komt,
ja.
zeg maar. Hoe, ja. hoe je je daarbij voelt.
Ja. Ja, het kan in het begin best wel een beetje spannend zijn als je dus geen bloedverlies hebt. En hè, die, in het begin is dat hormoon natuurlijk wat meer in je lijf aanwezig. En dat wordt steeds minder met de tijd.
Ja.
Maar dan kan je dus een beetje je borsten wat voelen en dan niet ongesteld worden.
Ja.
Ja, dat is eventjes spannend in het begin. Maar het is super betrouwbaar, hè, die hormoonspiraal.
Ja, het is de meest betrouwbare methode omdat hij altijd op zijn plek zit.
Ja, ja. Ja, en als je daar twijfel over hebt, dan moet je naar de huisarts toe.
Ja,
ja, en nu zei je 8 jaar, hè, er zijn verschillende hormoonspiralen.
Ja.
En er is er ook eentje bij, die is maar 5 jaar beschermend.
Ja.
Dus dat is nog een verschil.
Ja.
Ja, er zijn ook wat nadelen aan.
Ja.
Ja, de plaatsing, dat is natuurlijk nummer 1,
de
omdat dat vervelend kan zijn. Ja.
Ja. En voor sommige vrouwen komt er wat meer afscheiding vrij, bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, sommige vrouwen reageren dus met gevoelige borsten of met verandering van de huid richting acne. Dat kan, maar dat geldt niet voor iedereen.
Nee.
Dus als je gevoelig bent voor hormonen, kan het toch nog wat bijwerkingen hebben. En dat verschilt van vrouw tot vrouw, zeg maar.
Ja. Ja. Ja, en vaak in het begin dus ook meer dan met de tijd.
Ja.
En het, ja, het jammer is dat je het niet gewoon eventjes kan proberen, hè?
Nee.
Ja, ja, het kan wel, maar dan heb je toch die plaatsing al gehad.
Ja,
nou ja, ja.
Dat is een hobbel.
Ja.
Ja. Ja. Maar het is ook weer een voordeel dat als je hem eruit wil halen, dat is een kleine moeite. Dat is niet zo pijnlijk als het plaatsen. Het is nog veel korter.
Even hoesten en dan is het eruit. Ja,
ja.
Doorgaans. Hè. Dit zijn natuurlijk allemaal uitlegdingen. Het kan natuurlijk bij jou als luisteraar misschien net iets anders zijn gegaan dan wat we hier zeggen. Maar doorgaans, dit is op de grote groep mensen, werkt het zo. Ja, ja. Ja, wat ik wel jammer vind met de spiraal, is dat mensen in de voorbereiding toch heel veel op social media hebben gelezen hierover. En ja, dan lezen ze de dingen wanneer het misging of waar mensen ontevreden over zijn. En ja, geladen met al die verhalen komen ze dan in mijn spreekkamer. En dan kan ik eigenlijk niet meer dat goed uitleggen. Je staat eigenlijk een beetje 1-0 achter als huisarts.
Ja.
En ik vind dat echt heel jammer. Want je moet je daar natuurlijk als luisteraar in beseffen dat iemand die tevreden is, die zet niks op social media.
Ja,
dus
precies.
Op social media domineert het negatieve verhaal.
Ja.
De nadelen ervan of de ontevreden mensen.
Mm-hmm.
En als je daardoor beïnvloed wordt, dan kan je niet meer positief naar zoiets kijken.
Ja, precies. Dus het beeld wat er online gevormd wordt, klopt niet met het beeld in de spreekkamer. Waar in de jaren dat ik huisarts ben, en veel plaatsingen doe, ook steeds meer plaatsingen doe, er een grote tevredenheid is over de spiraal en over het comfort.
Ja, ja.
Ja.
Ja, want het wordt ontzettend veel toegepast. Met heel veel ervaring zit er al mee met die spiraal. Ja, en complicatiekansen die zijn miniem.
Ja.
Ja, maar ja. Ja, dus ik hoop dat je als luisteraar je door betrouwbare websites laat beïnvloeden. Ja. Of dat je daardoor laat voorlichten.
Ja.
We zullen die ook bij de show notes zetten.
Ja.
En dan zijn we zo aan het einde gekomen van dit deel over de hormonale anticonceptie. En dan gaan we nu naar de niet-hormonale middelen. En dat is in deel 2. Nou. Tot in deel 2.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!